pakken. Ik heb er een stel neergelegd hier om de hoek, want je hebt je Bijbel zo direct nodig. Dus terwijl ik mijn preek tevoorschijn haal, schroom niet om even een Bijbel te pakken, want dat is gewoon handig. En als er niet genoeg liggen, dan liggen er boven nog meer. Kijk, wat een honger naar God voort. Dat is echt hartstikke goed. Vanmiddag ga ik een tweede preek houden in een serie. En die serie heb ik maar genoemd van Kom Kerk naar Ga Kerk. En dit plaatje dat hoort er wel bij. In de eerste preek heb ik geprobeerd het fundamentele verschil te laten zien tussen de Kom Kerk en de Ga Kerk. In de Kom Kerk zeggen de mensen tegen hun buren, joh, jij hebt vast dezelfde problemen als ik. Maar bij ons in de kerk is het goed. Kom maar mee en doe net als wij. Maar ja, nou kan je heel duidelijk zeggen en heel duidelijk articuleren. God houdt van jou. Maar ja, als je buurman een Chinees is. Dan kan je het nog zo duidelijk uitspreken. Hij verstaat er gewoon helemaal niks van. Een Antilliaan heeft andere woorden nodig dan een Marokkaan. En tegen een tiener van 15 moet je iets anders vertellen dan tegen een manager van 50. Maar de Komkerk probeer je dat zo duidelijk mogelijk te zeggen. In de Gakerk doe je iets anders. Daar probeer je dat de ander zo duidelijk mogelijk hoort. God houdt van jou. En daarvoor moet je soms Chinees leren. Of moet je wat Antilliaanse gaan worden. Kan van alles betekenen. Maar dit is de Gakerk. En er is ook een Bijbelse basis voor de Gakerk. En dat is de Zoon van God. Gods Zoon werd mens. Hij vertaalde zich van God in een mens. En toen ging hij naar de mens toe. Het woord werd vlees. Het woord werd vlees, maar hij bleef God. En vlak voor zijn hemelvaart zegt Jezus, nou, zoals de Vader mij heeft gezonden, ik was de Zoon en ik werd mens, zo zend ik ook jullie. Jullie moeten ook naar de ander toe gaan, naar hem luisteren en worden zoals hij. En dat betekent dat Gakerk dus niet een soort leuke optie is van, hé, zo zou je het ook kunnen doen. Nee, het is een opdracht van de Heer Jezus zelf om te gaan en te worden als de ander. Nou, dat was heel in het kort waar de eerste preek over ging. Maar vanmiddag gaan we verder en dat heeft alles te maken met het wereldbeeld. En het is een preek in drie delen en ze worden steeds iets moeilijker. Dus ik hoop, ze worden ook steeds iets langer die delen. Drie delen. Nou, ik begin met een voorbeeldje. Papoeas. Papoeas houden varkens. Sterker nog, papoeas houden van varkens. Heel hun leven draait om het varken. Er zijn sommige papoeasstammen die voelen zich zo verbonden met het varken dat ze zeggen, joh, wij stammen van het varken af. Als je gaat vragen van wat is jullie verhaal, dan beginnen ze hun verhaal bij het varken. Nou, op een dag werd een papoeasstam christen en wat ik vertel is echt waar. Dominee Versluis, die is hier wel eens geweest, die heeft me dit verhaal verteld. Die papoeas werden christen. Nou, dat was mooi, gingen ze Bijbel lezen. Kwamen ze bij de 10 geboden. U zult niet doodslaan. Nou, dat was een actueel gebod, want het waren koppersnellers. Dus ze sloegen nog wel eens iemand dood. Mooi met die hoofden. Maar ja, nou staat daar, God zegt, je mag niet doodslaan. Dus ze waren christen geworden. Dus ze moesten breken met hun traditie. En dat deden ze ook. Tenminste, dat dacht de dominee. Die papa's zeiden zelf ook, ja, vanaf nu mogen wij geen mensen meer doden. Dat mag niet. Maar ja, na een tijdje zag die dominee verse hoofden. Vers gesnelde hoofden. En hij ging naar ze toe. Hoe kan dat nou? Hé, jullie hebben zelf gezien en zelf gezegd, God zegt, je mag niet doden. Hoe zit dat nou? Ja, zegt ze, dat doen we ook niet meer. Ja, maar die hoofden dan? Hoe zit dat dan? Ja, oh, ja, maar dat is van die stam aan de andere kant van de berg. Die stammen niet van het varken af, dat zijn geen mensen. Die zeggen zelf dat ze van mais afstammen. Dus dat zijn geen mensen, die mag je gewoon doden. Oké, dus blijkbaar leefden ze in een hele andere wereld. Die mensen aan de overkant, die stammen van mais af, dat waren geen mensen. De Gaarkerk, die gaat naar de ander toe en die begint met luisteren. En het eerste, nou misschien is het niet het eerste, want dit was niet het eerste wat deze dominee ontdekte. Maar wat je ontdekt is dat die ander in een hele andere wereld leeft als jij. Ander wereldbeeld, een ander verhaal heeft. Nou, dat voorbeeld van die Papua's is makkelijk. Dan denk je, oké, dit is wel heel anders. Vaak is het natuurlijk veel subtieler. Vraag aan een Marokkaan om het verhaal te vertellen over barmhartigheid. En hij gaat iets anders vertellen dan jij denkt. Wat betekent vader in de Hindoestaanse cultuur of onder Surinamers? Iets anders dan bij ons. Het eerste wat de Gaarkerk ontdekt is dat die ander een ander wereldbeeld heeft. Nou, dan moet je naar luisteren. En luisteren, dat is hard werken. Want je gaat ontdekken dat die anders echt anders is. En dat je niet zomaar met jouw woorden kan aankomen. Nou, die cirkeltjes die staan voor het wereldbeeld, hè. Nou, dan gaan we nu naar het tweede deel van de preek. Eigenlijk zouden christenen hele goede luisteraars moeten zijn. Want christenen zijn gewend om te luisteren. Want die zijn gewend om te luisteren naar de eerste ander. Want de eerste ander die je tegenkomt, dat is God zelf. God is mens geworden in de eerste eeuw, in Galilea. Hij sprak geen Nederlands. Hij sprak ook geen Chinees of Antilliaans. Hij sprak waarschijnlijk Aramees. Misschien sprak hij ook nog een mondje Grieks. Hij kon waarschijnlijk Hebreeuws lezen en reciteren, hè, de taal van het Oude Testament. Maar het was echt anders. En taal en wereldbeeld hebben alles met elkaar te maken. Wij leven in de tijd van broeikaseffect, van blood diamond, van internet, van topsalarissen, van Irak en MTV. Nou, hij leefde in een tijd van Romeinen, van struikrovers, van boeren en vissers, verkruisiging. Van bezet gebied. Dat is anders. Hij leefde echt in een andere wereld. Maar hij was wel echt mens. We kunnen hem dus wel echt leren kennen. Het is voor ons niet moeilijker om Jezus te leren kennen dan voor een Chinees. Of een Griek of een Afrikaan. Want hoe verschillend ons wereldbeeld ook is, het meest fundamentele delen we. We zijn mensen. Inclusief Jezus. En Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft hem doen kennen. Want hij is mens geworden, net als wij. Nou, als u God wil leren kennen, dat kan. Maar hoeveel is je dat waard? Je kan hem dus echt leren kennen. Hoeveel moeite zou je daarvoor willen doen? Hoe goed zou je willen luisteren? Want de eerste ander, de grote ander, is God. En het begint met luisteren. Oké. Luisteren naar de ander. Dat doet de Gaarkerk toen. Dus begin met het luisteren naar zijn wereldbeeld. En dan is de eerste ander die je tegenkomt, dat is God. God die mens werd. Nou, dan is het derde deel van de preek. Wat was nou het wereldbeeld van de mensen in Jezus' tijd? Je snapt als je dit plaatje nu ziet, dat ik ook nog kan preken over ons wereldbeeld en het wereldbeeld van de ander. Langzamerhand gaan we dit plaatje gewoon invullen, maar vanmiddag gaat het dus over die bovenste paal. Op naar het wereldbeeld van de mensen in de eerste eeuw. Welke verhalen vertelden die mensen nou aan elkaar? Nou, dat is eigenlijk waar de preek over gaat. Nou, het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, dat geeft daarvoor aanwijzingen. En ik hoop dat je kan zien dat de mensen in die tijd echt een ander wereldbeeld hadden, een ander verhaal. Ik lees nog één keer Matthäus 4, vers 13 en 14, 15 en 16 voor. Er staat, Jezus liet Nazareth achter zich en hij ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar de zee, en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Nou, als ik dit zo lees, en toen ik dit lange tijd las, dacht ik van ja, ik snap hier helemaal niks van. Hey, Matthäus zegt van nou, toen ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Oké. En dan gaat Matthäus gaat Jesaja citeren. Nou, dat snap ik. En dan kan ik achter in mijn Bijbel kan ik opzoeken welk vers uit Jesaja. Het is Jesaja 8, vers 23 en hoofdstuk 9, vers 1. Oké. Maar dan snap ik het niet meer. Want zoekt u me op. Want deze tekst gaan we aan de slag. Dan ga ik het niet meer snappen. Jesaja 8 vers 23. Dat is bladzijde 943 in het Oude Testament. En dan beginnen we gewoon net ietsje eerder. Dan heb ik geleerd dat als je een Bijbeltekst leest, moet je net iets eerder beginnen. Nou, ga je dat doen. Vers 21. Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. Ze zullen honger lijden en in hun woede de koning en hun God vervloeken. Ze kijken omhoog of ze staren naar de grond. Maar overal heerst verstikkende duisternis. Donker en somber is het. Nacht overal. En wie daardoor omsloten wordt zal niet ontkomen. Ja, dan komt onze tekst. Zoals het land van Zebulon en Naphtali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het overjordaanse en het domein van andere volken. Nou, het is nog tot daar en toe dat de woorden net iets anders zijn. Maar ik vind dat is niet wat ik niet snap. Ik vind het zo toevallig. Omdat Jezus toevallig in Galilea begon. Nou ja, gaat hij dat citeren? Maar was hij in Rama begonnen, dan had Matthäus vast wel een tekst daarover kunnen vinden. Het klinkt zo toevallig. Waarom nou dit? Daar snap ik helemaal niks van. Nou, en dan is het zaak om te gaan luisteren. En het duurt een tijdje om te luisteren. Maar wat je gaat ontdekken, is als je verder gaat zoeken, is dat niet alleen dit vers wordt geciteerd in het Nieuwe Testament bij Matthäus, maar dat heel veel versen in de omtrek van dit Bijbelgedeelte ook worden geciteerd. Ik noem er een paar en sla een bladzijde terug. Jesaja 6. Jesaja 6 vers 9. Daar staat, dat is een verschijning van God aan Jesaja. En dan zegt God tegen Jesaja, ga en profeteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Nou, als je een pen bij hebt, kun je er een kruisje bij zetten. Dit vers is het meest geciteerde vers in het Nieuwe Testament. Heel, heel wonderlijk vers. Goed luisteren, maar niet begrijpen. Goed kijken, maar niet zien. Nou, volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 7, vers 14. Heel bekend. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Hé, is dat in Lucas? Heeft te maken met de geboorte van Jezus. En dan hoofdstuk 9, vers 5. Weer een bladzij verder. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Ook Lucas, Lucas 2. En vers 6. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Ook Lucas 1. En Handelingen 13, ook geciteerd. En dan Jesaja 10. Vers 22. Want Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren. Romeinen 9 vers 27. Die hoofdstukken 6 tot en met 12 vind je niet alleen heel vaak terug in het Nieuwe Testament, je vindt ze ook bij allerlei schrijvers. Je vindt ze bij Paulus, bij Lucas en Matthäus. Zou het kunnen? Zou het kunnen dat die hoofdstukken samen, Jesaja 6 tot 12, dat ze zeg maar een verhaal vertellen? En dat Matthäus en Lucas en Paulus en Petrus zeggen, nou dat verhaal, dat loopt uit op Jezus. En dat het ze niet gaat om het ene regeltje, Galilea, maar dat dat ene regeltje eigenlijk meer een aanwijzing is voor het geheel. Zou dat kunnen? Dat is dan misschien het verhaal waarin die mensen van de eerste eeuw leven. Nou, wat is het verhaal dan wat erin staat? Nou, dat verhaal begint in hoofdstuk 7. Ze gaan nu dus proberen van, in welk verhaal leefden die mensen in de eerste eeuw? Zou het hier staan? Hoofdstuk 7, vers 1. In de tijd dat Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda. In die tijd trok koning Rezin van Aram, samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. En Agas was koning in Jeruzalem. Die twee, Rezin en Pekach, belegerden de stad, maar ze slaagden er niet in haar in te nemen. Nou zou het kunnen dat je nog nooit van Agas hebt gehoord. Nou, stel nou, je hebt nog nooit van Agas gehoord. Dat kan. Ja, wat doe je dan? Ja, je kunt de Tweede Wereldoorlog alleen maar begrijpen als je ook iets weet van de Eerste Wereldoorlog. Alleen dan kun je iets zinnigs over de Tweede Wereldoorlog zeggen. Nou, ik wil jullie helpen om iets te begrijpen van wat die mensen in de tijd van Jezus dachten. Maar blijkbaar moet je dan ook iets weten wat er 6 eeuwen daarvoor is gebeurd. Die koning Agas, en als ik te snel ga, dan zou je het thuis nog eens moeten gaan lezen. Maar die koning Agas was koning over Israël, toen Israël in tweeën was gebroken. Israël was ooit 1 rijk, en later viel het uiteen. Noord en Zuid, Israël en Juda. En Agas was koning over het zuiden, over Juda. En nu wordt Agas, koning van het zuiden, wordt aangevallen door zijn broedervolk, door Israël en Aram. En hij is bang. Zo begint het verhaal. Hij is bang. Zo begint hoofdstuk 7. En dan ga ik in grote stappen. En als je dan die hoofdstukken gaat lezen, hoofdstuk 6 tot en met 12, dan zegt Jesaja, dat is een profeet in die tijd, die zegt tegen Agas, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Efraïm, dat noordelijke rijk, binnen 65 jaar is weg. En Aram, binnen 65 jaar, is vernietigd. Je hoeft niet bang te zijn. Het wordt zelf veroverd worden door Assyrië. Nou, dat is ook gebeurd onder koning Hizkia. En als je dan doorleest, dan zegt Jesaja niet alleen dat noordelijke rijk en Aram vernietigd gaan worden. Hij zegt ook dat Assyrië, dat zal ook verwoest worden. De geesten van Gods toorn zal verwoest worden. En jullie gaan ook ten onder. Jeruzalem zal ook verwoest worden. En meer nog, te midden van die hoofdstukken zegt Jesaja, er zal een verandering komen. Ooit zal een rest van het volk zal terugkeren. De stad zal herbouwd worden en er zal een nieuwe koning komen. Een nieuwe koning en een nieuwe dag. Een dag van herstel. Nou, dat is het verhaal van Jesaja 6 tot 12. Nou, wat is er gebeurd? Nou, Efraïm is inderdaad vernietigd. Dat gebeurde onder de zoon van Agas, onder Hizkia. Aram is verwoest. Assyrië is inderdaad ook uiteindelijk ten val gekomen. En Gods toorn is uitgestort over Jeruzalem. Maar nou is het belangrijk om goed op te letten. Het verhaal wat de meesten van jullie kennen is dit. Juda is vernietigd en ze moesten 70 jaar in ballingschap. De tempel werd verwoest, daarna ging Juda in ballingschap. Na 70 jaar keerden ze terug, ze bouwden de stad op, ze herbouwden de tempel. Eind goed, al goed. Verhaal afgesloten. Oh ja, en 400 jaar later kwam Jezus. Maar dat is niet het goede verhaal. Dat is nou niet het goede verhaal. Na 70 jaar keerde er inderdaad een aantal mensen terug. Het land was verwoest, na 70 jaar keerde een aantal mensen terug. Maar het was niet die terugkeer waar Jesaja over sprak. Hè? Gods volk wordt uitgeleid en de bomen en de rivieren klappen in hun handen. Zei Jesaja, zo zal het zijn. Dat is niet gebeurd. Die bomen hielden zich heel erg stil toen die mensen terugkwamen naar Jeruzalem. En in de tijd van Jezus leven de meeste Joden niet in Israël, maar de meeste leven er buiten. Je zou kunnen zeggen, het volk is eigenlijk nog in ballingschap. En het land, nou, dat werd bezet door de Romeinen. Er is inderdaad al een nieuwe tempel gebouwd. Maar waar je leest van de tabernakel in Exodus, dat Gods wolk over die tabernakel kwam en dat Gods heerlijkheid erin kwam. En wat je leest in het boek 1 Koningen, Dat Salomo de tempel bouwt en dat dan op een gegeven moment iedereen achteruit moet, omdat dan ook die wolk van de Heer erop komt. Nou, dat lees je nergens over die tweede tempel. Dat lees je niet. Hoe zit dat dan? Ja, we weten dat Herodes de Grote uiteindelijk die tempel veel groter heeft gemaakt. Herodes de Grote, nou dat was een lekker dier trouwens hoor. Dat is die Herodes van de kindermoord. Die heeft de tempel laten herbouwen. Die Herodes, stond zo slecht bekend dat toen hij op zijn sterfbed lag, liet hij alle belangrijke leiders van Israël liet hij gevangen nemen. En hij zei, als ik nou sterf, dan moeten die mensen ook ter dood worden gebracht. Want dan weet ik in ieder geval zeker dat iedereen bedroefd is. Want hij wist dat als hij zou sterven en dat iedereen eigenlijk feest wilde vieren. Nou, die Herodes heeft de tempel herbouwd. Zou hij nou de tempel van God hebben gebouwd of? Ja, en die nieuwe koning. Ja, Zerubabel, sommige van jullie zullen die naam wel kennen. Dat was iemand van koninklijk bloed. Maar hij is nooit echt koning geworden. Het verhaal is niet eindgoed, al goed en na 400 jaar komt Jezus. Nee. In het jaar 0, in het jaar 30, was het verhaal nog helemaal niet klaar. Op het moment dat Jezus optreedt, is dat verhaal van Jesaja 6 tot 12 nog helemaal niet afgelopen. Dat oordeel en die ballingschap, die zijn gekomen. Maar die terugkeer en dat herstel, die staan nog uit. Die liederen die wij zongen, Gods volk wordt uitgeleid en als God zijn stem doet horen in Israël, dat is wat die mensen zongen, want ze waren aan het wachten, wanneer doet hij dat nou? En hoe gaat hij dat doen? En de fariseeën dachten, we moeten de wet houden. En dan gaat God een keer brengen in ons volk. Je had een andere groep mensen, de Essenen, en die dachten van nee, we moeten gewoon helemaal overnieuw beginnen. Dat volk is eigenlijk afgeschreven, we moeten overnieuw beginnen. De Sadduceeën, die hadden het gewoon helemaal weggegooid. Die hielden het bij de boeken van Mozes. En al die Joden hadden verschillende antwoorden hoe dat verhaal nou verder moest gaan. Ze wisten dat het verhaal nog niet klaar was. Maar hoe moest het verder? Nou, dat was het wereldbeeld van de mensen in de eerste eeuw. Ja, dan komt Jezus. En die preekte in Galilea. En Matthäus zegt, kijk eens naar Jezus. Jezus gaat naar Galilea. Had Jesaja er ook al niet wat over gezegd? God pikt dat verhaal weer op. Hij gaat wat doen. God gaat weer verder. En dus gaan al die dingen die God beloofd heeft, die gaan straks ook komen in wat Jezus zegt. Het gaat Matthäus niet om dat ene regeltje. Het gaat om hem, om het hele verhaal. En je kan je voorstellen als een fariseer en een sadduceer en een essene zitten te luisteren, dat ze denken van oké. Okay, dus hij claimt nu dat het verhaal met Jezus verder gaat. Nou, dat is nogal wat, dat zullen we nog wel eens zien. Maar dat is wat Matthäus bedoelt. God gaat verder. Dat blijkt ook uit het vervolg. Want wat zegt Jezus? Jezus zegt, jullie moeten je bekeren, want Gods koninkrijk is nabijgekomen. Nou, over die woorden Gods koninkrijk zou ik nog heel veel kunnen vertellen. Maar het is wel duidelijk dat Jezus Gods koninkrijk is nabijgekomen. God gaat verder met het verhaal. Het past er perfect bij. Een verhaal wat nog niet af is. Daarin leefden ze. Een verhaal van ondergang en herstel. En dat herstel, hoe gaat dat komen? Nou, dat is een stukje van het wereldbeeld van de eerste eeuw. En dan wordt het spannend. Want wat zal Jezus gaan zeggen over het volk? Wat gaat daarmee gebeuren, dat volk in ballingschap? En het land, hoe zit het daarmee? Wat zegt Jezus over het land? En die tempel? Wat gaat er gebeuren met de tempel? Wat gaat er gebeuren met de koning? Nou, ik zou nu eigenlijk heel veel willen gaan vertellen over wat Jezus doet, hè, wat hij zegt over koning en over land en over tempel. Maar als je met dit beeld Bijbel gaat lezen, dan wordt het echt spannend. Ik zal één ding noemen. Jezus zegt, een stad op een berg, die kan niet verborgen blijven. En wij denken, oh ja, ooit vakantie geweest, ja, dan heb je zo'n stad op zo'n bergje. Wat is nou een stad op een berg voor een Jood in de eerste eeuw? Er is toch maar één stad op een berg? Welke stad? Jeruzalem. En als die stad op die berg nou wel verborgen blijft, wat moet er dan gebeuren met die stad? Hoe zit dat dan? Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen, want ze zullen het land beërven. Land? Zou Jezus daar Israël mee bedoelen? Of zou die de hele wereld bedoelen? En dan wordt het spannend. Dan gebeurt er, dan gaat Jezus morrelen aan dat verhaal waar ze in leven. En dan wordt het, ja. Nou goed, dat is voor andere keren, denk ik. Maar hier, nu wordt het mooi om te gaan lezen. Maar ik zou u aanraden om u te verdiepen in dat verhaal. Om er gewoon thuis in te raken. En om op deze manier eens naar te gaan luisteren. Kijk, het heeft ook geen zin om te gaan luisteren naar die ander met een kleine a. En dan te gaan proberen om Gods woord te gaan vertellen. Als je te beroerd bent om te luisteren naar de ander met de grote a. Als je die eigenlijk niet kent. He, die dingen mogen samen gaan, een parallel. Maar je moet het een doen en het ander ook. Nou, ik heb een paar tips. Probeer te gewoon eens Jesaja 6 tot 12 te lezen thuis. Gewoon lezen in één stuk door. En wat je kunt doen is, in die nieuwe Bijbelvertaling werkt het niet zo handig. Maar je zou eens kunnen onderstrepen alle Bijbelversen die geciteerd worden in het Nieuwe Testament. En dan zul je zien dat je heel wat strepen moet gaan zetten. Gewoon lezen en kijken, met dit verhaal klopt dat een beetje. Wat je ook kan doen is Deuteronomium 29 en 30 lezen. Daar zie je ook dat verhaal van ondergang en herstel heel duidelijk in terugkomen. Nou, en als die hoofdstukken te ingewikkeld zijn, heb ik nog wel een suggestie. 1 Koningen 4 tot en met 11 en 2 Koningen 24 en 25. 1 Koningen 4 tot en met 11, dat gaat over de kroning van Salomo, de vredevorst. En over de bouw van de tempel en Gods heerlijkheid die op de tempel komt. Ja, en dan hoofdstuk 11, dan gaat Salomo er vandoor met die 1000 vrouwen. En dan loopt het fout. En dat boek Koningen vertelt dan eigenlijk waar het op uitdraait. Verhaal van neergang. Twee koningen eindigt met een marionettenregime, wat opzij wordt gezet op Babel. Twee koningen eindigt met de verwoesting van de tempel, de plek waar God woont. En uiteindelijk zelfs het terugdraaien van de uittocht. Want het volk vlucht naar Egypte toe. Alleen de laatste twee versen van het boek Koningen, twee koningen geven hoop. Jojachin ontvangt gratie. Hij mag zijn leven lang leven aan het hof van de koning van Babel. En daar zit dus iets van hoop en zal er iets van herstel gaan komen. Nou, dat boek vertelt dus maar één helft. Goed. En ja, wat leestips. Ik heb hier wat boeken neergelegd als je er nou wat meer van wil weten. Sommige zijn heel praktisch. Youth for Christ, The Art of Connecting. Dat is eigenlijk gewoon de praktijk. En John Stott, de christen als tijdgenoot. Dat boek heeft als ondertitel een pleidooi om dubbel te luisteren. Dus luisteren naar God en luisteren naar de ander. Nou, een dikke pil. En zo is er nog wel wat. Oké, tijd voor de samenvatting waar we nu staan. Graakerk. Luisteren naar de ander. Nou, je begint gewoon met te luisteren naar zijn wereldbeeld. En wat voor wereld leeft die ander nou eigenlijk? Het is ook wel hartstikke leuk om te ontdekken hoe dat zit. En de eerste ander die je tegenkomt is God zelf. In Jezus. Een mens, dus we kunnen hem leren kennen, maar wel een ander mens. Wat voor wereld leefde hij? Nou, hij leefde in een wereld waarin het verhaal van God met zijn volk halverwege was. De verwoesting was gekomen, de vernietiging was gekomen, oordeel en ballingschap. Maar vergeving, dat was er nog niet. Herstel, dat was er nog niet. Hoe zat het met de tempel? Nou, in die tijd gaat Jezus optreden. En dan zegt hij, woorden die uiteindelijk ook voor ons bedoeld zijn. Bekeer je, want Gods koninkrijk is heel dichtbij gekomen. Amen.